Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 134. En daarvan het 3e vers, dat zere zegen op. U dalen, 3e vers van Psalm 134. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna van Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Psalm 118 vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 1. En we lezen samen de versen 29 tot en met 52. 29 tot en met 52. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zei: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met water. En Johannes getuigde zeggende: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziend op Jezus daar wandelende, zei hij: ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en ze volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende en volgen, zei tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, terwijl is te zeggen overgezet zijn de meester, waar woont gij? Hij zei tot hen: komt en ziet. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en blijven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zei: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: we hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zei tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei van hem: zie, waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem: eer u Filippus riep, waar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tot hem: omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem: voorwaar, zeg ik u, van nu aan zult ge de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmen en neerdalende op de Zoon des Mensen. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Een bijzonder woord. Hè? Je ziet zomaar mensen tot Jezus komen. En dat is de bedoeling van de prediking. Er werd zojuist in de consistorie gebeden, als er nou vanmiddag zijn die nog niet eerder tot de Heer Jezus zijn gekomen, laat dit dan de laatste dienst zijn voor die mensen zonder Jezus. Zo is het geformuleerd. En nou wil ik als kerntekst nemen van dit gedeelte, vers 43a. En God de Heilige Geest geven dat dat nou vanmiddag mag gebeuren. En hij leidde hem tot Jezus. Daar is blijdschap in den hemel over elke zondaar die zich bekeert. Er staat zelfs over één zondaar. Maar u begrijpt, als er 1000 zijn, is het ook goed. Laat ons bidden. Heere, indrukwekkend om te lezen hoe u nog maar net begonnen zijnde aan uw omwandeling op aarde al direct volgelingen kreeg. Ook dat was niet eigen aan hun natuur, maar dat is nu genade. Genade voor de grootste der zondaar. En wat is het heerlijk om te weten dat u nog steeds diezelfde Christus bent, want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En dan richt u ook vanmiddag weer uw woorden tot ons. En wie zijn wij, Heer? We hebben van u gezongen: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zijn Heere naam. O, doe ons dat beseffen, wat dat betekent. Dat u tot ons komt. Ach, als onze koning zou komen hier, wat gaan er al niet een voorbereiding aan vooraf. Als die al ooit zal komen. Maar hier, de koning der koningen, de Heere der Heren, die wekelijks zijn voetstappen wil zetten in het midden van de gemeente. En dat ongeacht onze houding tegenover hem. Allerhartelijkst worden we iedere zondag weer gegroet. Genade zij u en vrede. O dierbare heiland, mogen we zo uw stem horen als we nog nooit hoorden, dat we dan vanmiddag uit onze doodslaap en doodstaat zouden worden opgewekt door de kracht van woord en geest. O, laten we toch de kracht van uw getuigenis niet onderschatten, want er zijn er al miljoenen en nog eens miljoenen door datzelfde woord toegebracht. En ze kwamen. U voerde ze met smeking en geween. U trok ze met koorden van liefde. U hebt ze overreed en ze zijn overreed geworden. En zo gaat u maar door tot op de dag van vandaag om uw gemeente vergaderen ten eeuwige leven. En heren, als wij tot u mochten komen, o, laat het aan ons gehoord en gezien worden dat u onze koning bent geworden. En dat u genadig heerschappij hebt over ons leven. Dat we uw beeld mogen vertonen. Dat dat ook onze beden mag zijn. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Om die hartelijke liefde tot onze hemelse Vader te kennen. Die hartelijke liefde ook tot onze naaste als vrucht van dat nieuwe leven. Dat zich toch openbaart. Het kan niet verborgen blijven. Als ons hart vol van u is, dan loopt onze mond over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Heren, maak het goed vanmiddag, zowel in spreken als in luisteren. Uw komst alleen is het die ons heilvol maakt, ook hier en nu, in ons midden. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren. Schenk ze thuis uw zegen, of als op een later tijdstip uw woord nog gehoord mag worden, dat niets de loop van uw woord zal hinderen, wil rijden op het woord van uw waarheid in het midden van ons. Tot eer van uw naam en tot zegen van oud en jong, we vragen het u om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de doeleinden die u bekendgemaakt zijn. En wij willen samen gaan zingen van het gebed des Heren. de versen 1, 9 en 10. Wij noemden u het gebed des Heren. Allereerst het eerste vers. O Allerhoogste Majesteit in het Rijk der Hemelen. De hemelen hebt tot u een troon. En wat er verder volgt in de versen 9 en 1, 9 en 10 van het gebed des Heren. Gemeente, het thema voor de prediking is het komen tot Jezus. Twee gedachten. De eenvoud van dit komen en ook de verscheidenheid in dit komen. Kort gezegd, we gaan vanmiddag op weg naar de Heere Jezus. En zoals we gelezen hebben, het komt tot verschillende ontmoetingen, althans in de prediking in ieder geval wel. Op 5 verschillende manieren zelfs. Eerst horen we van die 2 discipelen van Johannes de Doper, met name Andreas, die daar één van is, die op aanwijzen van hun meester naar Jezus gaan. En dan is het Andreas die naar zijn broer Simon gaat, Simon Petrus, om hem naar de Heer Jezus te leiden. Vervolgens vindt Jezus zelf een zekere Filippus van Bethsaida. En dan blijken maar 2 woorden genoeg van Jezus: volg mij. En dan volgt Filippus hem ook. En Filippus tenslotte vindt Nathanael. Met Nathanael gaat het wat minder gemakkelijk. Die sputtert in eerste instantie wat tegen, maar wordt toch door Filippus meegenomen naar Jezus. En dan komt de man die eigenlijk tegengas gaf tot de meest heerlijke belijdenis die je maar denken kunt. Hij zegt: Rabbi, dat is mijn meester, gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël. En dus tot 5 keer toe wordt hier verslag gedaan van hoe mensen in korte tijd tot de Heer Jezus komen en dan ook bij hem blijven. En wat ons dus opvalt, dat merkt u al, het gaat iedere keer weer anders. Natuurlijk, er is maar 1 weg tot ons behoud. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Er is ook maar 1 naam onder de mensen onder de hemel gegeven door welke we zalig moeten worden. En dat is die van Jezus. Hij alleen is de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Maar niet iedereen komt op dezelfde manier tot Jezus. En dat moet goed tot ons doordringen. Als we oog krijgen voor de verscheidenheid die de Heilige Geest ons voor ogen schildert in het komen tot Jezus, dan kan ons dat voor veel vragen, moeite, strijd, aanvechting, twijfel en wat er al niet kan zijn, bewaren. Deze les mogen we u leren vanmiddag, dat de ervaring van de ene gelovige nooit genomen moet worden als maatstaf voor de ander. Feitelijk is Jezus Christus zelf de enige maatstaf. En dit zijn de eigen woorden van Jezus. Wie tot mij komt, en dan wie in de betekenis van wie ook maar. Wie ook maar tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Dus hoe wij komen, dat kan heel verschillend zijn. Dat zullen we ook wel horen vanmiddag. Maar als wij komen, dan worden we niet geweigerd. Nou, dat biedt perspectief, of niet? Vandaar dat ik in mijn voorwoord al gezegd heb, laat dat nou eens de uitkomst zijn vanmiddag. En hij leidde hem tot Jezus. Dan vindt u toch niet erg als ik als een herder achter al deze schaapjes aandring. Dat mag u mij niet kwalijk nemen. Want stel je voor dat een schaap, ook die lieve kleine kinderen, die schaapjes, verloren zouden gaan omdat ze niet geloven dat de Heer Jezus je wil redden van de zonde. Hij heeft zijn leven zelfs overgehad. De goede herder, zegt de schrift, stelt zijn leven voor zijn schaap. En dat heeft hij gedaan omdat u en ik nooit meer, maar dan ook nooit meer, voor God kunnen bestaan. Tenzij we mogen zien, zoals Johannes hem hier voorstelt, als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, als het nu nog nooit is tot een ontmoeting met de Heer Jezus kwam, dan hoop ik en bid ik dat we nu meegenomen worden in dit komen tot Jezus. En dat wordt ons o zo eenvoudig verteld, opdat we vanmiddag met Andreas, of met Simon, of met Filippus, of met Nathanael, of alleen, tot de heiland mogen komen. Kom tot uw heiland, toef langer niet, kom nu tot hem die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. Ja, maar, hoe moet ik dan tot Jezus komen? Ik las bij Spurgeon, de prins der predikers, het komen tot Jezus is het geloven in Jezus. Nou, de Heilige Geest, die roept om te komen, nietwaar? Denk aan die bekende tekst uit Openbaring 21. En de Geest en de bruid, dat is de kerk, zeggen kom. Dus het is de Heilige Geest die roept om te komen tot de Heer Jezus. En het is diezelfde Heilige Geest die ons door dat woord komen, door dat bevel om te komen, ons in beweging zet om te komen. Zoals Paulus dat ook zo heerlijk verwoordt als hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, dan ziet hij op het oordeel, op het laatste oordeel. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat is nu het eigen werk van de Heilige Geest, maar dat gebeurt dus op de wijze zoals het nu gebeurt. Door de prediking. Het geloof is immers uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. Dat zijn geen spectaculaire dingen. Dat is de eenvoud en tegelijkertijd ook de kracht van het woord. Het woord van God is levend en krachtig voor een ieder die gelooft. Maar laten we nou eerst maar eens beginnen daar waar God begint. Want u denkt misschien wel, waarom moet die dominee nou altijd zoveel moeite doen om ons bij de Heer Jezus te krijgen? Ja, daar zit het natuurlijk op vast. Dat komt omdat dat niet behoort tot u en mij een begeerte. Dat is niet eigen aan ons bestaan. De Bijbel zegt zelfs dat het tegenovergestelde het geval is. De Heer zegt, daar is niemand die God zoekt. Nog niet tot één toe. Dat is natuurlijk een ontzaglijke werkelijkheid. Maar daar kunnen we nooit aan voorbij gaan. Dat moet in alle eerlijkheid gezegd worden. Jesaja doet er nog een schepje bovenop. Die zegt, wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons in ieder naar onze weg. En dat is een weg van God af. We zijn zelfs van God weggevlucht. We hebben ons voor hem verborgen, nietwaar. Toen we in het paradijs wel wilden luisteren naar de stem van de boze. En niet naar de stem van de Heere God. Maar wat gebeurt er dan, gemeente? En dat is zo'n geweldige zaak. Zodra die mens gevallen is en van God wegvlucht, dan zou je kunnen verwachten dat God onmiddellijk het doodsvonnis voltrekt, want dat rustte op de ongehoorzaamheid die ze begingen, nietwaar? Dat vonnis rustte daarop. Maar wat doet God? Die komt naar die mens toe. Daar ligt het begin. Het komen van God naar ons toe. Dat is het begin van u en mijn komen naar hem toe. Hij is de eerste, dat beleiden. Hij is de alfa. Dat is de eerste letter van het Griekse alfabet. En dan met die vraag, waar ben je? God vraagt zo vaak naar de bekende weg. Dat zult u straks ook wel horen. Maar hier ook al, in het paradijs. Hij weet natuurlijk heel goed waar die mens zit. Maar hij wil het van de mens horen. Waar ben je? En laat horen dat hij die mens zoekt. En dat doet hij dus nu ook weer in de prediking vanavond. God zoekt contact met gevallen Adamskinderen. Nou, u weet het antwoord van Adam. Hij geeft God de schuld dat het allemaal zo gelopen is. Als u mij die vrouw niet had gegeven, dan had ik ook niet van die boom gegeten. Dat was nou niet bepaald een schuldbelijdenis. Als je God de schuld geeft. En wat doet de Heere dan? Nou, alle kinderen in de kerk kennen Genesis 3 vers 15 uit hun hoofd. Dat noemen we de moederbelofte. En daarin belooft God al het komen van zijn zoon. Dus eerst komt God naar die mens toe. Om te laten horen: ik weet waar jullie zitten. En ik wil toch dat contact weer herstellen. En dan die belofte. Ik zal vijandschap zetten. Jullie doen dat niet. Jullie hebben je hart aan de vijand verpand. Maar ik ga vijandschap zetten. Tussen u, dat is de Satan en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. En dat zaad van haar zal uw zaad van de kop vermorzelen. En gij zult het te versnen. Vermorzelen. Nou, duizenden jaren zijn we dan verder. En dan gaat God die belofte inlossen. Want Gods belofte wordt heerlijk vervuld, hebben we met kerst gezongen. En dat gebeurt dan ook. En dan zou je haast denken, ja, heel de wereld juicht van vreugd. In verheven psalmen, het heil de aarde in rondvreugd. Kun je begrijpen. Johannes ontzenuwt dat onmiddellijk in dit hoofdstuk dat we zojuist, waarvan we zojuist een stukje hebben gelezen. In vers 9 wordt Gods zoon het licht genoemd, het welk verlicht in ieder mens komen in de wereld. Hè? Daar is dat licht dus toe bestemd. Hij was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En dan komt de totale deceptie. En de duisternis heeft het niet begrepen. Dus zo heerlijk en ruim wordt hier de komst van Gods lieve zoon in de donkere wereld voor ogen geschilderd. Maar, zegt de schrift, de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Oh ja, dat de wereld daar niet in voor is, dat begrijpen we, dat zien we toch om ons heen gebeuren. De wereld is overal blij mee, behalve met Jezus. Dat uitverkoren volk, natuurlijk. Natuurlijk. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Alle licht, alle komen van Gods kant. Een ieder, kerk en wereld, mag ik het zo zeggen. Gods uitverkoren volk, Israël. Een ieder was als verbergend aangezicht voor hem. Maar toch, nou zijn we 30 jaar verder. Na de geboorte van Christus. Hij komt nu naar de mensen toe. Zijn omwandeling op aarde vangt aan. En Johannes die preekt daar bij de Jordaan en die zegt: ik ben de Messias niet. Ik doop u met water, maar die na mij komt, let op dat komen van God in Christus weer naar ons toe. Het komen in het paradijs, het komen bij de geboorte. En nu dan weer het komen bij de Jordaan. Die na mij komt, is voor mij geworden, wiens ik niet waardig ben zijn schoenriem te ontbinden. En dan de andere dag ziet Johannes inderdaad Jezus komen. Komen dus, zo staat er. Wat gaat het toch van God uit, nietwaar? Vandaar dat we Psalm 118 hebben gezongen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Nou, laten we dan buigen nu de koning komt. Ik heb in mijn gebed er iets van gezegd. Als koning Alexander, Willem-Alexander bij ons zou komen. Ja, dan zou hem toch met eerbied en respect en met vreugde ontvangen, denk ik. Maar nou komt die grote koning. En nou hebben we het ook gezongen. Die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning. Hebben we het gezongen of niet? Daar staat eigenlijk, we spreken goed van hem. Wij zegenen u uit 's Heere woning. Wij zegenen u. Al te samen. Allemaal. Jong en oud. Klein en groot. Vanwege zijn komen naar ons toe. Mogen we hem de verschuldigde eer toebrengen. Mogen we voor hem buigen. En hem onze lof getuigen. Dienstvaardig tot zijn eer. Ja maar. En zo gaat het natuurlijk al eeuwenlang toe in de kerk. Ja maar. En wat ga je nu voor redenen aandragen om niet op die oproep om tot hem te komen in te gaan? Dan misschien zijn er wel die zeggen, oh, u moet eens weten tegen wie u spreekt. Dat weet ik. Ik spreek tegen zondaar. U onderscheidt u van niemand anders. En ik ook niet. Want wij allen hebben gezondigd en derven, dat wil zeggen, missen de heerlijkheid van God. De zonde is dus nooit geen reden om niet tot Christus te komen. Het tegenovergestelde mag ik u preken. De zonde is de diepste reden om tot hem te komen. Omdat u op een andere manier nooit van uw zonde en uw schuld bevrijd zult kunnen worden. Er is geen andere weg tot uw behoud dan op het Lam van God te zien en tot hem te komen. Dus mag ik dan een keer ja maar zeggen? Kijk eens wat Johannes zegt. Die ziet hem aankomen. En die zegt tegen al die mensen die daar staan. Nou, hij heeft niet bepaald lieve woorden tegen ze gesproken. Hij heeft opgeroepen tot bekering en wat ze allemaal moesten gaan doen. Om een ander leven te gaan leiden. En hij predikte de doop tot bekering. En daar komt het Lam aan. En dan is het. Ziet het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. In dit zien op het Lam wordt alles opgelost. En daarom komt hij naar ons toe. Om als het Lam van God, dat wil zeggen, God heeft hem daartoe bestemd om Lam te zijn. Een Lam dat ter slachting geleid zou worden. En dan moet u er eens op letten. Dan staat er dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij zouden kunnen zeggen, heeft weggenomen, zijn voltooide tijd. Nee, dat staat er niet. Het staat heel nadrukkelijk, wegneemt, dat staat ook in het Grieks, tegenwoordige tijd. En daar zegt Calvijn er zo mooi bij, dit wegnemen staat hier in een tegenwoordige tijd, omdat dit wegnemen van de zonde een altijd durende kracht heeft. Dus met net zoveel kracht als die toen die zonde wegnam, doet hij dat nu nog. Eén blik op het Lam. En onze zonden zijn er voor God niet meer. En daarom zegt Calvijn ook, daarom laat hij de zondaar niets over dan tot Christus te vluchten. Want God kan ons niet anders dan door zijn bemiddeling genadig zijn. Of, dat ja maar, dat is een ja maar van degene die zegt, ach, dat Lam hoeft voor mij niet zo nodig. En die zonde van mij valt allemaal wel mee. Ik zie dat meer als een soort dogma van de kerk. Maar dan moeten we u in alle eerlijkheid zeggen. Wie dit offer van Jezus Christus veracht, die zal voor eigen rekening straks voor de rechter verschijnen van hemel en van aarde. En zal moeten wegdragen hetgeen hij gedaan heeft. En dan zal dit het ergste oordeel uitmaken, dat we de weg hebben geweten en niet bewandeld. Maar doelbewust ons van die weg hebben afgekeerd, opdat wij maar niet behouden zouden worden. Zo wordt het ook verwoord. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Nou, er is alle reden toe om naar dit lam te kijken, want u weet het, Johannes moest hem dopen. Die zegt, ja, ik ben dat niet waard, ik moet eigenlijk van u gedoopt worden. Nee, zegt Jezus, jij gaat mij dopen. En dat gebeurt dan ook. En dan zien we ook die duidelijke rol van de Heilige Geest in dit hele gebeuren. Dan daalt de Heilige Geest op Jezus in de gedaante van een duif en die blijft op hem. En dan spreekt de Vader, deze is mijn geliefde Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Nou, u merkt wel dat de Heilige Geest hier heel nadrukkelijk het licht laat vallen op Jezus. Vader spreekt er zelfs over. En hij is gepresenteerd als het Lam van God. Tot tweemaal toe zelfs. Ook als de Zoon van God. Maar dit prevaleert. Hij is het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou heeft de Messias heel veel namen in het Oude Testament gekregen. De grote Davidszoon, de koning Israëls, de spruit, de leeuw uit Judas stam, de zon der gerechtigheid. Maar dit is toch wel een naam die ja, zo bijzonder is. Omdat hij zoveel doet aan al onze belangen. Hij neemt mijn zonde weg. Dat wat de scheiding uitmaakt tussen God en mijn ziel, dat neemt hij weg. En geen andere naam. Geen ander lam. Hij is het lam van God. Ik moet denken aan die geschiedenis. De kinderen kennen die geschiedenis allemaal. Van Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren. Nou, dan hebben ze alles bij zich. Maar geen offerdier. En Isaac die zit op een gegeven moment daarover na te denken. Die denkt, ja jongens, wij hebben alles bij ons. Maar waar is nou het lam? En dat vraagt hij dan ook aan zijn vader. En dan zegt zijn vader, jongen, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat was al een profetisch getuigenis. Kijk, dan blijkt daar een lam tussen de struiken, een beest tussen de struiken te zitten, maar Jezus staat hier nu als het lam. Zo is de profetie vervuld geworden van Abraham. En dit lam, daarvan heeft Jesaja gesproken, als een lam is hij ter slachting geleid. Nou, als er twee discipelen van Johannes dit horen, dan gaan ze hem volgen. De eerste dag heeft Johannes het ook gezegd. En dan lees je van geen enkele reactie. Dat is natuurlijk ook merkwaardig. Zie het lam God dat de zonde de wereld wegneemt en niemand komt in beweging. Maar als je al wat langer meeloopt op het kerkelijk erf, dan ga je het natuurlijk wel verstaan. Want hoeveel keer zal het hier al niet gezegd zijn, zie je het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het is altijd wel gepreekt. En het is altijd wel gehoord. Maar het is niet geloofd. En dan gebeurt er niks. Nou ja, we hebben het weer gehoord. We weten het wel. Maar dan de andere dag zegt Johannes het weer. En dan inderdaad zijn er dus twee discipelen van Johannes die gehoor geven. En die Jezus gaan volgen. Ze hebben het nu kennelijk gehoord. En ze gaan naar Jezus toe. U hebt het gezien, dus andere dag is wederom. En die twee discipelen hoorden hem wat spreken. En zij volgden Jezus. En Jezus voelt het aan dat ze achter hem aanlopen. En dan keert hij zich om. En dan zegt hij: wie zoekt gij? Of wat zoekt gij, staat er letterlijk. Ik heb u al gezegd eerder in de prediking, Jezus vraagt soms naar de bekende weg. Hij zegt tegen de blindgeborene: wat wilt gij dat ik u doen zal? Ja, dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk mag ik ziende worden. Dat is wat ik van u hoop en verwacht. En hier, wat zoekt gij? Hij weet dat ze hem zoeken. En wat is dat antwoord heerlijk wat ze geven. En ze zeiden tot hem: Rabbi. En dat betekent meester, mijn meester letterlijk. Waar woont gij? Hoor je hoe ze zich al direct aan hem onderwerpen? Dat ze hem rabbi noemen, dat ze hem meester noemen. Dat ze leerling van hem willen zijn. Dat ze van hem geleerd willen zijn. En dat is nou eigen aan het leven des geloofs. Al direct, waar maar een kruimeltje geloof nu in mijn hart ontvangt, komt daar de begeerte om door de Heere geleerd te worden. Daarom leren wij als kinderen natuurlijk als een van de eerste psalmen, psalm 25 vers 2, omdat daar heel het geloofsleven feitelijk in vervat wordt. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En leid mij in uw waarheid. Nou, u kent die psalm net zo goed als ik. Meester, waar woont gij? Oh, kennelijk willen ze niet alleen hem volgen, maar willen ze ook verblijven waar hij woont. En dan moest luisteren, dan zegt Jezus: komt en ziet. En dan weer die gehoorzaamheid. Ze gaan met hem mee. Ze komen. En ze zien. Zie je nou hoe het werkt? Dat is gehoor geven aan het woord. Eerst van Johannes. En nu van Jezus zelf. Kom en ziet. En ze kwamen en zagen waar hij woonde. En ze bleven die dag bij hem. Oh, wat begrijpelijk. Ik hoop dat er velen zijn in Kralingse Veer die daarvan weten. Dat verlangen om bij hem te zijn. Want dat is het gevolg van het komen tot hem. Waar hij je getrokken heeft, onweerstaanbaar naar hem toe. Daar wil je ook bij hem blijven. Blijf bij mij, Heer. En dat is ook gezond. Dat is een gezond geestelijk leven. Als je in de Bijbel hoort dat de relatie van Christus met zijn kerk er een is van bruidegom, bruid. Dan hoef ik u niet te vertellen dat ze graag bij elkaar zijn. Dan mag hij genieten van zijn bruid. En de bruid mag genieten van de bruidegom. En daar heb je dan alles voor over. Het geeft aan dat het in het leven des geloofs gaat om de Heer Jezus Christus. En dan moet u uw geloofsleven aan toetsen. Er zijn best heel veel mensen. En ik ga niet oordelen over de staat van mensen. Wie ben ik om dat te kunnen? Maar mensen die maar voortdurend met zichzelf in de weer zijn. Maar het gezonde geloofsleven is het om de gemeenschap met Christus te doen. De gelovige omgang met Hem. Jezus zegt, wie vader of moeder, broer of zuster lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Om wie is het ons te doen? Ik herinner mij een uitspraak van een wijle broeder, kerkraadslid uit de Hervormde gemeente van Ridderkerk, die zei, het geloof heeft altijd als voorwerp Jezus. En daarom begeer je ook dat Hij gepreekt wordt. Je hebt er een antenne voor gekregen. Het moet echt niet te lang duren in een preek. Het gaat om Hem. Ik wil Hem ontmoeten. Ik wil zijn stem horen. Ik wil Hem zien. Zoals hij geschilderd wordt in de prediking. Voor mij en voor de ander. En dan moest je kijken, het heeft indruk gemaakt op die mannenbroeders. Het was omtrent de 10e uur, dat is 4 uur in de middag geweest. Dat geeft directe belang aan van deze ontmoeting. En dat mogen we elkaar toch ook vragen. Ach, u hoeft voor mij geen datum en tijdstip te noemen, zo bedoel ik het niet. Maar dat je toch weet van, oh Heer, toen was het. Toen was het. Of daar was het. Toen die beslissing viel in je hart. Om tot Hem te gaan. En dat je ook mocht ervaren dat je welkom was. Dat Hij er voor u was. Dat Hij er voor jou was. En dat Hij er voor mij was. Oh, wat is er nou heerlijker. Om tot Hem te komen. Waarom klinkt nou in de Bijbel zo vaak die oproep om tot de Here te komen? Omdat Hij gemeenschap wil oefenen. Kijk, de Heer is de gemeenschap kwijtgeraakt met zijn schepsel, hè? In het paradijs. Het was zijn pronkjuwel. Had zijn welbehagen in die mens. Hij had die geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Wat een geweldig onderscheid met alle dieren. Maar die was hij kwijt. En dan geeft hij het mooiste wat hij heeft. En het liefste wat hij heeft. Je kunt er haast niet zonder tranen preken. Het liefste wat hij heeft. Het mooiste wat hij heeft geeft hij. Geeft hij volledig prijs. Tot in de dood van het kruis. De vloekdood, erger kan het niet. Om u en mij te redden. En daarom zegt hij, kom. Nou, ik zou een legio teksten kunnen noemen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Neig uw oor en kom tot mij. En de geest en de bruid zeggen, kom. Ga maar door, u kunt het zelf wel invullen. Allemaal, kom, kom, kom. En wij maar niet doen. Nou gaan we naar de tweede ontmoeting. Dat gaat weer anders. Andreas, die gaat naar zijn broer toe. Het is ook mooier om te zien, hè, dat God dan mensen gebruikt om andere mensen weer voor de Heer Jezus te winnen. Dat is ook herkenbaar. Uit je eigen leven, als het goed is. Want je gaat ook heel anders naar je medemens kijken. Zo'n ontmoeting met Jezus werkt toch heel wat uit, hoor, kan ik u wel vertellen. En dan gaat hij naar zijn broer Simon. En dan zegt hij tegen Simon, we hebben gevonden de Messias. Dat wil zeggen de gezalfde des Heren, de Christus. Nou, kennelijk heeft die Petrus, of Simon, zoals die hier genoemd wordt, kennelijk heeft hij toch uitgezien naar de komst van de Messias. Dat wordt ons hierin wel duidelijk. En dan staat er zo mooi dat Andreas zijn broer meeneemt en hij leidde hem tot Jezus. Hij neemt hem mee. Nou, misschien zijn er onder ons die zeggen, nou, daar weet ik van. Of misschien moet je zeggen, joh, ik was zelf zo iemand. Ik ontmoette een christen en die heeft mij bij Jezus gebracht. Het eenvoudigste wat je dan kunt zeggen bijvoorbeeld is, joh, ga eens mee naar de kerk. Zo eenvoudig is het dan. Joh, ga eens mee naar de kerk. Of kom eens een avondje op visite, dat we eens kunnen praten met elkaar. En hij leidde hem tot Jezus. Wat ook opvalt is dat die Simon Petrus, want zo zal hij later door Jezus genoemd worden, dat hij toch wel heel snel ingewonnen is. Hij gaat direct mee. Dus zo zie je, bij de een gaat het zus en bij de ander gaat het zo. En wat dan ook zo prachtig is om te zien, is dat Jezus al precies weet wie het is. En Jezus hem aanziende staat, zo scherp, in één ogenblik weet hij wie hij voor zich heeft. Hij zegt het ook tegen hem: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Kijk, wij zijn er zo mee vergroeid geraakt met het evangelie, dat het ons soms helemaal niet verwondert. Maar moet je voorstellen dat je dus helemaal niet weet wie Jezus is. Johannes wist het ook niet, de kende hem niet, zegt hij. Nou, Petrus kende hem dus ook niet. En dan wordt hij daar meegenomen met Andreas. Joh, ik heb de Christus gezien. En dan komt hij eraan. En dan zegt Jezus tegen hem: jij bent Simon, de zoon van Jonas. Hij weet wie we zijn, gemeent. Hij kent ons bij name. Hij heeft zijn bloed zelfs aan ons voorhoofd vastgemaakt. Denkt u dat u niet weet wie u bent en wie jij bent? Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Gij zijt Simon, de zoon van Jonas. En dan geeft u nog gelijk een andere naam ook. En dat is dan met het oog op wat hij later, hè? Dan gaat Simon, dat weet u, gaat Jezus belijden als Christus, de zoon van God, op de vraag van Jezus: wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Nou, dan is zijn naam Petrus. Kefas in het Aramees, Petrus in het Hebreeuws. Steenrots. Die belijdenis zal die gemeente bouwen. En dan gaat ineens het roer op. Want dan ziet Jezus zomaar iemand, Filippus. En dan staat er dus andere daags. Wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus. En hij zei tegen hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Wordt nog expliciet meegedeeld dat hij uit Bethsaida kwam. Dat was nog niet bepaald een beste stad hoor, want later wee u Gorizin, wee u Bethsaida. Ze worden vervloekt, die steden, vanwege hun goddeloosheid. Maar je ziet het, dat staat de Heere niet in de weg om ook daar vandaan zijn kinderen te halen. Andreas, Petrus komen er vandaan, Filippus komt er ook vandaan. En Jezus zegt: volg mij. En hij volgde hem. En kijk eens. Filippus komt ook direct in actie. Eigenlijk dezelfde reactie als bij Andreas. Andreas gaat evenwel naar zijn broer toe. Maar Filippus die gaat daar Nathanael toe. Zo staat er hier in dit schriftgedeelte. En Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Natuurlijk heel bijzonder dat hij eerst vanuit de schriften beweert dat hij de Messias heeft gevonden. Alleen de typering die hij er dan aan geeft, Ja, die zet die Nathanael tot weerzin op feitelijk. Wij hebben, de man die dan verwacht werd, hebben we gevonden. Maar hij blijkt dan de zoon van Jozef te zijn, van Nazareth. En dan zegt Nathanael: kan uit Nazareth iets goeds zijn? Nazareth stond niet best bekend. Daar komt niks goeds vandaan, joh. En dan vertoont Filippus letterlijk het beeld van Christus. Hij spreekt zijn heiland gewoon na. Want wat Jezus tegen Andreas gezegd heeft en die andere discipel van Johannes: komt en ziet. Nou, dat zegt nu Filippus tegen Nathanael: kom en zie. Het is een herhaling van zetten. Het zou wel eens zo kunnen zijn, gemeente, dat als u bij dat eerste komen en zien nog niet in actie kwam, dat de Heer zegt: dan gaat het nu toch wel gebeuren, hoop ik. Je hebt toch gehoord hoe het uitgepakt is? Ze zijn zelfs bij Jezus blijven wonen. In Capernaum. Andreas en zijn mededischipel. Kom en zie. En dan het vervolg, vers 48. Jezus zag Nathanael tot zich komen. Ach, u hebt net gehoord hoe hij Simon tegemoet trad in zijn komen. Hij liet direct horen: joh, jij bent de zoon van Johannes, ik weet precies wie je bent. En nu weer. Maar kijk eens dan nog met een bijzondere opmerking erbij. Hij zegt: waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Hij kent niet alleen zijn naam, hij kent ook zijn hart. En dat laat hij horen. Ook alweer, hè? Nooit Jezus gezien. Hij zegt: ja, kan het Nazareth iets goeds voorkomen, Jezus, de zoon van Jozef? En dan ziet hij hem. Hij gaat dus mee. Hij ziet hem. En dan krijgt hij dit te horen: waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraten wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nou, Nathanael, die weet niet wat hij hoort. Die zegt: hoe kent u mij dan? Hoe kan dat nou? Nou, Jezus gaat nog een stapje verder. Die zegt: voordat Filippus jou riep, terwijl jij onder de wijgenboom zat, toen zag ik u. En alweer, wat moet dat geweest zijn voor die man? Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Wel, waar kent u mij dan van? Oh jongen, ik had je al gezien voordat Filippus jou riep bij de vijgenboom. En dan, en dat is nou geloof, gemeente. U ziet het gaat niet direct, maar het komt wel. Het komt er wel van. Nathanael antwoordde en zei tot hem: Rabbi. Hij stelt zich onder zijn heerschappij. Het is zijn meester geworden. Hij heeft al genoeg gehoord om door hem geleerd te willen zijn. Rabbi. En dan deze belijdenis. Wat een, ja, je zou het zo kunnen formuleren: wat een doorbrekend heilswerk. Eerst toch een zeker cynisme. Kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? Kan toch helemaal niet? En nou, in ontmoeting met hem: Rabbi, U bent de Zoon van God. U bent de Zoon van God. En u bent de Koning van Israël. En dan vind ik het zo prachtig om te horen uit Jezus' mond. Hoe deze Nathanael nou tot geloof is gekomen. Waar komt het nou vandaan? Wat was nou voor hem de reden om deze heerlijke belijdenis uit te spreken? Nou, kijk maar, het staat in vers 51. Jezus antwoordde en zei tot hem: omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Dat was dus het moment waarop hij kwam tot de overgave van het geloof. Ik zag je onder de vijgenboom. Wat een verscheidenheid, heb ik u gezegd, maar ook wat een eenvoud, nietwaar? Dat woord nou genoeg is geweest om deze Nathanael in te winnen. Om Jezus te belijden als de Zoon van God en als de Koning van Israël. Nou, tenslotte gemeente. Hoe is het nou geworden vanmiddag? Kwam het tot een komen. Met wie ben u meegegaan? Misschien was het gelijk al raak. Samen met die twee discipelen van Johannes. Ook zo mooi, hè? Johannes die maalt daar helemaal niet om dat die mannen naar Jezus gaan. Hij is er blij mee. Ze hebben in Jezus het Lam gezien van God. En dan mag Johannes minder worden, als hij maar meer wordt. Of werden we met Andreas meegenomen? Of zei Jezus het zelf vanmiddag, zoals hij tegen Filippus zei. Volg mij. En hij volgde. Of ging het zo toe als bij Nathanael. Je hebt nog gesputterd. Je hebt nog tegengewerkt. Het kon eigenlijk niet goed zijn. En dan nu. Gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël. En misschien zijn er al bij die zeggen: ik was eigenlijk iedereen al vooruit. Toen ik die tekst las, zie het Lam van God. Toen heb ik het mogen doen. Hoe dan ook, als het er maar van kwam. Als we maar gekomen zijn. En zij die niet kwamen. En u begrijpt wel vanuit welke gesteldheid van het hart dit gezegd wordt, gemeente. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang. En wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar, dat zijn al de twee wegen. Het is mij goed, mijn zalenslot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al. De Heere wiens werk ik roemen zal. Amen. Gaan we samen zingen van Psalm 73, het 14e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk voor uw komen tot ons. We hebben u toegezongen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. En geef dat we ook tot u gekomen zijn. Of al gekomen waren. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noemde, luister. Van uw majesteit en roem verbreiden, want dat was de uitkomst. Zo was het bij Andreas, bij Philips en Nathanael. Ach, de ontmoeting met u heeft zulke heerlijke gevolgen. Immers dan vloeit onze mond steeds over tot uw eer. Mijn hart vervuld met heil bespiegeling zal het schoonste lied van een koning zingen. Heren, zo mogen we de uitkomst van de prediking, dat het doen zal hetgeen u behaagt, en dat het voorspoed zijn in hetgeen waartoe u het zet. Wij danken u dat bij de evangelisatiedienst vanmiddag zo velen de weg wisten te vinden. Dat er zoveel waren, jongeren en ouderen, om het evangelie van de Heer Jezus Christus te horen, in alle eenvoud gebracht, maar toch. Ze kwamen, ze waren er. En u zendt nooit ledig weg. U geeft ons uw woord mee. Het brood van het leven. Opdat wij ons er te goed aan zouden doen. O Heere, zouden wij dan die in zo'n bevoorrechte positie verkeren. Dat we iedere week weer dat verse manna van u uit de hemel ontvangen. Dat wij zouden walgen van dat man? Is dat niet het oordeel geweest, ook van uw volk? Onze ziel walgt van dit man. O Heere, bewaar er ons voor. Maar laat uw woord inderdaad zijn. Het brood van het leven. Wij bidden u voor alle nood. Ook in de gemeente. Daar zijn eenzamen. Daar zijn weduwnaren, weduwen, wezen. We dragen ze van harte aan u op. Zeg tot hun ziel, in hun geween, ziet, ik ben uw heil alleen. Heer, u weet ook van verborgen leed. Er kan ruzie zijn, tweedracht in gezinnen. Kinderen die niet meer in het spoor willen wandelen. Over wie we wakker liggen in de nacht. Tranen schreien. Niet kunnen slapen omdat ze nog niet thuis zijn. O, als allerlei moeite en zorg in ons hart verrijzen daarover. Bang dat ze zullen omkomen op een of andere wijze. Ach, wat kan er al niet leven in het binnenste. O Heere, wil kinderen die het spoor bijster zijn weer op dat rechte spoor leiden. Ontferm u toch, gij zonen Davids. Wij willen ook uw getuigenis doen klinken in het hart van allen die zoveel verdriet en moeite hebben. Ook in huwelijken misschien, maar in spanningen leven, waar de liefde soms ver te zoeken kan zijn. O, wil ook daar nog ruimte scheppen om elkaar lief te hebben. Ach, zou het niet bijzonder zijn, Heere, als er liefde tot u zou mogen zijn. Zou die liefde dan niet aan elkaar verbinden? O, schep dan toch uw genade ook in zulke harten. Heere, voor u is er niets te wonderlijk. We mogen u bidden voor de kerkraadsvergadering van deze week. Maak het wel, Heere. Geef wijsheid. Geef liefde. We denken ook aan alle gezinnen van de ambtsdragers. Er moet toch ook wel veel gemist worden in de huiselijke sfeer als vader zich inzet voor het werk van de kerk. Het zal misschien wel eens een keer te veel zijn. Geef dat we ook in deze dingen mogen vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Wij danken u voor wat u gaf. Zegen ook onze broeder die u hier gesteld hebt. Laat zijn bediening heerlijk zijn. Tot uw eer en tot zegen van deze kudde. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik even geloven. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.